mishandelden en doodden hen. En de koning werd toornig, en hij zond zijn legers uit en verderfde die moordenaars en stak hun stad in brand. Toen zeide hij tot zijn slaven, de bruiloft is wel gereed, maar de genodigden, en dat is Israël, waren het niet waard. Oftewel, zijn niet waardig. En waardig heeft steeds in de Bijbel te maken met het waardig wandelen aangaande de roeping waarmee je geroepen bent. De genodigden Israël waren het niet waard. Gaat daarom naar de kruispunten der wegen en nodigt allen die gij aantreft tot de bruiloft. En die slaven gingen naar de wegen en verzamelden allen die ze aantroffen. Zowel slechten als goeden. En de bruiloftszaal werd vol met hen die aanlagen. Toen de koning binnentrad om hen die aanlagen te overzien, zag hij daar iemand die geen bruiloftskleed aan had. En hij zeide tot hem, vriend, hoe zijt gij hier gekomen zonder bruiloftskleed? En hij verstomde. Toen zeide de koning tot de bediende, bind hem aan handen en voeten en werpt hem uit in de buitenste duisternis. Daar zal het geween zijn en het tandengeknars, want velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren. Roeping. Je roeping verstaan, je roeping bevestigen, waardig wandelen de roeping, doe je dat niet, sta je er buiten, punt, streep, uit. Dat is wat hier eigenlijk staat. In wat voor kader? Laten we maar weer beginnen bij waar we waren in vers 6. De overigen grepen zijn slaven en zij mishandelden en doodden hen. We hebben gezien dat je ontdekt dat het in de handelingen is geschied, dat Israël zich aan de dienstknechten des Heren, aan de apostelen, zich vergrepen. Stefanus werd gedood, gestenigd, enzovoort, enzovoort, geestelslagen, enzovoort, enzovoort. De koning werd toornig en hij zond zijn legers uit en verdelde die moordenaars en stak hun stad in brand. Christus heeft het ook gezegd tegen de schriftgeleerden. Eén hoofdstuk verder, lees maar mee, Matthäus 23... Vers 34, wat zegt de Heer Jezus onder andere tegen de schriftgeleerden en de fariseeën, als hij daar een strafrede in Matthäus 23 toe richt, dan zegt hij in vers 34, daarom zie, ik zend tot u profeten en wijze en schriftgeleerden. Heeft de Heer Jezus toen hij dat hier sprak, op de vooravond eigenlijk van zijn kruisiging, is dit verleden of toekomst? Nee, hij moet het nog gaan doen. Hij belooft het ook hier dat hij het weer zal gaan doen. Daarom zie, ik zend tot u profeten, wijzen en schriftgeleerden. Van hen zult, dat is toekomst, zult gij sommige doden en kruisigen, en van hen zult gij anderen geestelijke in uw synagogen en vervolgen van stad tot stad. Dat is de handelingen. Dat is geschied. De Heer Jezus voorzei het al tegen deze schriftgeleerden en profeten, wat in die handelingen zou gaan geschieden. Hij zou sturen profeten, wijzen en schriftgeleerden, en die zouden worden sommigen gedood, sommigen gekruisigd, en andere zouden worden gegeeseld in hun synagogen. Dat is ook gebeurd. En ook die vervolging van stad tot stad, nou dat heeft Paulus meegemaakt. Dat ze achter hem aankwamen van stad tot stad waar hij kwam om het evangelie, de oproep tot bekering en berouw gericht aan Israël te verkondigen. Opdat, vers 35, over u komen al het rechtvaardige bloed dat vergoten werd op de aarde, van het bloed van Abel de rechtvaardige, tot het bloed van Zacharia de zoon van Berechia, die gij vermoord hebt tussen het tempelhuis en het altaar. Voorwaar ik zeg u, al deze dingen zullen komen over een toekomstige geslacht, nee, over dit geslacht. Jeruzalem, daar heb je de stad van de moordenaars, Jeruzalem, Jeruzalem, dat de profeten dood en stenigt, wie tot u gezonden zijn. Hoe dikwijls heb ik uw kinderen willen vergaderen, gelijk in hen haar keukens onder haar vleugels vergaderd, en gij hebt niet gewild. Dat is ook de evangelieperiode, maar ook straks in de handelingen. Israël wilde niet. Zie, uw huis wordt aan u woest gelaten, dat is een betere vertaling, wordt aan u woest gelaten. Want ik zeg u, gij zult mij van nu aan niet meer zien, totdat gij zegt, gezegend hij die komt in de naam des Heren. Dat is als hij wederkomt en Jeruzalem binnentrekt in de toekomst. En alleen moeten we doorlezen. En Jezus ging de tempel uit en vertrok. En zijn discipelen kwamen tot hem om hem op de gebouwen van de tempel te wijzen. En dan kijken ze met z'n allen naar de gebouwen van de tempel. En wat zegt de Heer dan in vers 2? En hij antwoordde en zeide tot hen: ziet gij dit alles niet? Voorwaar ik zeg u, er zal hier geen steen op de andere gelaten worden die niet zo. En je daar leest dat de koning toornig werd, zijn leger zond, en dat hij die moordenaars verdelgde en hun stad in brand stak, dan lezen we in Lucas 21, vers 20, dat hier Jezus daarvoor zegt, en dat is ook in 70 letterlijk bewaarheid geworden, vers 20, zodra gij nu Jeruzalem door legerkampen omsingeld ziet, weet dan dat zijn verwoesting nabij is. Jezus heeft het gezegd. Laat het dan die in Judea zijn, vluchten naar de bergen, en die binnen de stad zijn, de wijk nemen, en die op het land zijn, er niet binnen gaan, want dit zijn de dagen van vergelding, waarin alles wat geschreven is, in vervulling gaat. Wee de zwangerende en de zogende in die dagen, want er zal grote nood zijn over het land, en toorn over het volk, en zij zullen vallen door de scherpe des zwaards en als gevangenen weggevoerd worden onder alle heidenen. En Jeruzalem zal door heidenen vertrapt worden, totdat de tijden der heidenen zullen vervuld zijn. Ook dat heeft te maken met 70. Maar het is profetie, hè? Ja, ja. En profetie heeft altijd een dubbele. Ja, betekent dubbele bodem. Ja. Daarom, die hele reden, die heeft een soort voorvervulling in 70 en straks weer een andere vervulling in de toekomst. Maar goed, als we stilstaan bij wat zij dus letterlijk hoorden en ook letterlijk bewaarheid geworden is, dan zien wij dat Paulus gelijk had toen hij in Hebreeën 2 vers 3 zei: hoe zullen wij dan ontkomen indien wij er geen acht op slaan? Op zulke heil, op zulke verlossing, indien wij er geen ernst mee maken, mag je ook vertalen, met zulk een heil. En dat hebben ze gedaan. En zo ging hun stad in brand. Maar nu wordt het moeilijk. Want nu denken we, nou ja, dan mag dit toch het einde zijn van de gelijkenis van het koninklijke bruiloftsmaal, maar het gaat verder. Want in vers 8 staat: toen zeide hij tot zijn slaven, de bruiloft is wel gereed, maar de genodigden, en we hebben gezien wie die genodigden zijn, dat is het volk van Israël, waren het niet waard. Ze werden geroepen, maar ze hebben niet waardig hun roeping gewandeld. Ze hebben hun roeping niet bevestigd, hun roeping niet beantwoord, hun roeping niet vastgemaakt. En heb je er geen deel aan. De bruiloft is wel gereed, maar de genodigden waren het niet waard. Israël hebben we vanmorgen gezien, in dit beeld, in het Nieuwe Testament, zijn zij dus niet de bruid, maar de gasten, de genodigden. En ik heb u laten zien, dat voor elke geloofsgroep, voor elke erfgenaam in de Bijbel, voor elk die deel heeft aan het zoonschap, de adoptie tot zoon, die beschreven staat ook in het testament van de erflater van deze schepping, Jezus Christus, dat het volk van Israël in een soort huwelijksverbond tot God staat. Dat ook de gemeente van eerstgeborenen je ook kan vergelijken met een bruid. En dat je ook zelfs over de huwelijksgemeenschap, zoals Paulus doet, dat hij zegt, dit geheimnis is groot, ziende op Christus en op de gemeente en op de gemeenschap tussen man en vrouw en de gemeenschap tussen Christus en de gelovigen van vandaag. Maar verwar die beelden nou niet, want het zijn maar voorbeelden in de Bijbel, hè. Breng nou al die beelden niet in hier in het koninklijke bruiloftsmaal. Want als je naar het koninklijke bruiloftsmaal gaat kijken, hoe Matthäus dit hier neerlegt en hoe Johannes dit in Openbaring en zijn evangelie dit verder uitbreidt, dan krijgen we het beeld dat de Heer Jezus Christus de bruidegom is met zijn lichaam, de gemeente van Christus. Dat je daarnaast de bruid ziet, wat voorgesteld wordt in Openbaring ook als het hemelse Jeruzalem, wat in feite het hemelse zaad is van Abraham. Zij die gezegend zijn tezamen met de gelovige Abraham, waar Galaten over gaat, waar Romeinen over gaat, waar Hebreeënbrief over gaat, uitvoerig zelfs. En dat de genodigden op die bruiloftsmaaltijd Israël zijn. Israël heeft die uitnodiging. Maar Israël niet alleen. Nee, Israël niet alleen. Want dat is wel duidelijk. Israël heeft, toen ze genodigd waren, zijn ze niet op de uitnodiging ingegaan. De bruiloft was wel gereed, maar de genodigden, die kwamen niet, die vertikten het. De dienstknechten werden zelfs vermoord. Ze waren het niet waard. Dat wil overigens niet zeggen dat Israël, ook al zijn ze dan Lo-Ami geworden, Lo-Ruhama geworden en verstrooid, Israël, wil niet zeggen dat dat niet goed komt, dat God niet zal veranderen, dat hij zal zeggen, het volk zal in de toekomst ontferming krijgen, Ruhama, en Lo-Ami zal weer worden Ami, ja natuurlijk. En ook een geslacht van Israël in de toekomst zal op die uitnodiging, op die zaaiing, om weer naar de gelijkenissen van de zaaier terug te gaan, zal op die laatste zaaiing zal vrucht geven. Drievoudige vrucht. 30-voudig, 60-voudig, 100-voudig, of niet? Ja. Maar dat is een geslacht in de toekomst. Het Israël wat dan tot berouw en bekering zal komen. Onder een getuigenis van twee getuigen in het land en 144.000 getuigen in het buitenland. Net zoals er 12 apostelen als 12 getuigen eerst predikten in de handelingen in het land en de apostel Paulus met zijn mededienstknechten zoals Barnabas, Silas predikten in het buitenland aan de Joden. Goed, daar kan je ook nog een hele Bijbelstudie over houden. Maar schuiven we even opzij. Blijf er maar even hierbij. Dus het komt wel goed uiteindelijk met een toekomstige geslacht, wat niet krom en verdraaid is. Maar dit geslacht heeft meegemaakt dat in 70 na Christus hun stad in brand werd gestoken en dat die tempel geen steen op de ander werd gelaten. En wat zegt de Heere Jezus dan? De bruiloft is wel gereed, maar de genodigden waren het niet waard. Gaat daarom naar de kruispunten der wegen. En nodigt allen die gij aantreft. Daar staat niet. En nodigt maar een paar die je aantreft. Nee, niet een paar. Het is voor allen die gij aantreft. Tot de bruiloft. En die slaven gingen naar de wegen. En verzamelden allen die zij aantroffen. Zowel slechten als goeden. Eerst maar even, ze moesten naar de kruispunten der wegen. En iedereen nodigen. En die slaven gingen naar de wegen. En verzamelden allen die ze aantroffen. De wegen. De kruispunten der wegen. Wat zei de Heer in Matthäus 10? Want dit is een hele andere opdracht. In Matthäus 10 zei hij. En dan komen de wegen terug. Matthäus 10. Bij de uitzending van de 12. Dan lees je in Matthäus 10 vers 5. Deze 12 heeft Jezus uitgezonden. En hij gebood hun zeggende. Wijk niet af op een weg. Welke weg? Op een weg naar heidenen. Gaat geen stad van Samaritanen binnen. Begeeft u liever tot de verloren schapen van het huis Israëls. Nou, dat begeeft u liever, dat hebben ze er maar van gemaakt. Maar Jezus zegt, je moet je uitsluitend begeven tot de verloren schapen van het huis van Israël. En je gaat niet naar de weg van heidenen. En je gaat niet naar de Samaritanen. Je gaat exclusief alleen naar het huis van Israël. Naar de verloren schapen van het huis Israëls. En ben je gebeend, 12, als je naar de Samaritanen gaat. Je gaat er geen stap binnen. Ben je gebeten als je op een weg naar heidenen gaat? Zo. En hier staat precies het andersom. Want hier staat dat ze, dat de genodigde Israël het niet waard zijn, die verloren schapen van het huis Israëls. En ze moeten juist naar de kruispunten der wegen gaan. En alle nodigen. En die slaven die gingen naar de wegen en verzamelden allen die ze aantroffen. Waar gingen ze dus naartoe? Ze gingen niet meer naar het huis van Israël, want die waren het niet waard. Waar gingen ze dus wel nu naartoe? Op een weg naar heidenen. En naar de Samaritanen. Om te nodigen. Allen te nodigen. En bij welke bedeling kom ik dan terecht? Kom ik terecht bij de bedeling van wie? Van de apostel Johannes. Want Johannes is degene die met zijn evangelie allen nodigt. Het is wel bijzonder, hè? Dat als ik naar Johannes ga, laten we dat maar eens doen. En ik sla dan Johannes evangelie op. En dan degene die in Zeewolde op de Bijbel zitten, die komen, die hebben een fikse voorsprong. Maar het evangelie van Johannes is opgebouwd uit hoeveel tekenen, dat is de onderliggende harde structuur, hè, het skelet van het Johannes evangelie, dat zijn totaal 8 tekenen. En wat is het eerste teken dat de Heer Jezus geeft in het Johannes evangelie? Een bruilofte? De Kana, dat is het eerste teken. Dus Johannes sluit in feite met zijn evangelie direct aan op die gelijkenis van de koninklijke bruiloftsmaaltijd. Daar moet worden genodigd. En wie is er genodigd hier op de bruiloft de Kana? Christus is hier genodigd. Met zijn discipelen. Die wordt genodigd. En hoeveel tekenen zijn het? Het zijn 8 tekenen. En dan weten we wel in de structuren dat het eerste tekentje heeft altijd in een relatie met de laatste. De eerste met de 8e. En als je naar het 8e teken gaat door heel Johannes evangelie heen, dan kom je in het laatste hoofdstuk. En dan lees je over de wonderbare visvangst. En in dat 8e teken van de wonderbare visvangst, daar staat de Heere Jezus aan de oever. En wat doet hij? Hij nodigt. Hij vraagt om te komen op de maaltijd. De maaltijd die hij daar bereid heeft aan de oever van de zee. En de discipelen die moeten een net uitgooien in het water. In de zee, in de volkerenzee. En het is een wonderbare visvangst, want het hele net zit helemaal vol. Ook dat sleepnet kwamen we toch ook al tegen in Matthäus 13. En dat sleepnet dat bracht bijeen zowel goede als afslechte vis, of niet? Ondeugelijke vis. Goede vis en ondeugelijke vis. En de ondeugelijke vis werd weggegooid, weggedaan. En de goede vis die werd gehouden. Die ging in vaten. Of niet? Nou, die slechte en die goede vis, die kom ik hier ook tegen. In feite in Matthäus 22, wat ik moet lezen. En die slaven gingen naar de wegen en verzamelden allen die ze aantroffen, zowel slechten als goeden. Slechten als goede. Nou, laten we eens lezen Matthäus 13, die slechte en die goede. Matthäus 13 hebben we allemaal gehad, dus dat zit er nog vers in, toch? Pieter? Matthäus 13, vers 47. Evenzo is het koninkrijk der hemelen gelijk aan een sleepnet neergelaten in de zee, dat allerlei bijeenbrengt. Wanneer het vol is, haalt men het op de oever en zet zich neer en verzamelt het goede in vaten, doch het ondeugelijke werpt men weg. Zo zal het gaan bij de voleinding der wereld. De engel zal uitgaan om de boze uit het midden der rechtvaardigen af te zonderen. En ze zullen hen in de vurige oven werpen. Daar zal het geween zijn en het tandengeknars. Hé, dat heb ik toch in Matthäus 22 ook aan het eind met die... Want dat klopt toch? Matthäus 22 aan het eind. Dan lees ik toch ook over de tandengeknars, niet? Is dat zo? Ja, dat is zo. Want ik lees in Matthäus 22, helemaal aan het eind, vers 13. En hij verstomde Toen zei de koning tot de bediende, bind hen aan handen en voeten, werd hem uit in de buitenste duisternis, daar zal het geween zijn en het tandengeknars. Dat is huilen en je kiesjes knarsen. Stom, stom, stom. Dat sleepnet haalt dus allerlei bijeen. Maakt niet uit, alles. Gewoon alles. Alles bijeen. Het is ook een in Matthäus 22, het is ook roep allen, nodig allen die gij aantreft. Alles. Iedereen. Alles een lief heeft God de wereld gehad. Is dat alles? Ja, dat denk je alles, of niet? Dat zijn alle mensen. God heeft, als heeft God de wereld gehad, opdat een ieder die in hem gelooft, niet verloren gaan, maar eeuwig leven hebben. Opdat een ieder, het is voor iedereen, zie het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Ik ga niet alle teksten uit Johannes Evangelie opzoeken, en op, zeg uit mijn hoofd, dat kan ik trouwens ook niet, maar 79 maal komt het woord wereld in het Johannes Evangelie voor. Het is ook een evangelie wat Johannes heeft gebracht, in feite en ook richt, aan de wereld. En ik, als je dan nagaat, wanneer Johannes zijn evangelie heeft geschreven, en je onderzoekt dat, dan kom je tot de verbazende ontdekking, dat hij dat tussen 62 en 70 na Christus heeft geschreven, in ieder geval voor de verwoesting van Jeruzalem. Ik weet wel, als dit wordt gezegd, dat dit vaak een wat nieuwe zienswijze is, want in veel Bijbelcommentaren zult u ontdekken dat men zegt Johannes werd heel oud, en dat is ook zo, maar dat Johannes een evangelie schreef aan het einde van de eerste eeuw, veel later dus. Maar er zijn inhoudelijke bewijzen aan te voeren, en sommige mensen hebben dat uitvoerig gedaan, om te laten zien dat Johannes, als Jeruzalem in 70 verwoest zou zijn geweest, dat hij dan de tempel en ook pleinen enzovoort, en ook Bijbelse plaatsen die hij hier noemt, dat hij die dan in de verleden tijd had geschreven, dat in ieder geval blijk in zijn evangelie zou zijn gegeven van het feit dat Jeruzalem zou zijn verwoest en dat de tempel zou zijn verwoest. Hij beschrijft het op een manier dat iedereen dat nog gewoon kan bezoeken. Aan de andere kant begint hij zijn evangelie met het vaststellen van het feit dat de Heer Jezus is gekomen tot de zijnen, maar dat de zijnen hem niet hebben aangenomen. Maar ik persoonlijk geloof, en velen met mij, dat Johannes dat alleen maar als apostel der besnijdenis kon hebben opgeschreven, als dat ook daadwerkelijk een feit is. Dus dat Johannes dat pas op kon schrijven, ook omdat de tweede uitnodiging van de apostelen aan het volk Israël om te komen op de bruiloft afgeslagen zou zijn. Pas toen dat een feit was, kon hij opschrijven in Johannes 1 vers 11. Hij kwam tot het zijne en de zijne hebben hem niet aangenomen. En dat hij kan schrijven, doch allen die hem aangenomen hebben, hun heeft hij macht gegeven om kinderen Gods te worden. En in feite is dat direct na 62 na Christus in feite verkondigd geworden. Daarom stopt de gelijkenis niet in Matthäus 22 bij vers 8. En stak hun stad in brand, maar vervolgt vers 8, toen zeide hij tot zijn slaven, de bruiloft is al gereed, maar de genodigden waren het niet waard, gaat daarom naar de kruispunten der wegen en nodig allen die gij aantreft tot de bruiloft. En die slaven zijn op die weg naar heidenen gegaan, zijn die steden der Samaritanen binnengegaan. En dat is zo wonderlijk. Want symbolisch, hè, als je naar Johannes gaat en naar Johannes 2, naar die bruiloft te Kana, hoe begint dan de bruiloft te Kana? Johannes 2 vers 1, Johannes 2 vers 1, en op de eerste dag was er een bruiloft te Kana. Oh nee, steeds het woord. En op de derde dag. Waarom is het nou pas op de derde dag er een bruiloft? Let erop, hè. Omdat het profetisch is. Het is de derde dag. Net zoals in Hosea 5 en 6 daar las. Dat ze zeiden, en na 2 dagen zullen wij tot de Heere begeven. En op de derde dag zal hij ons doen herleven. Zo staat hij ook. En op de derde dag was er een bruilofte te Kana. En inderdaad, op de derde dag, dat is de dag des Heren, na 2000 jaar, komt daar die derde dag, het 1000-jarige vrederijk, dat er een bruiloft zal zijn. Een nog veel mooiere bruiloft, namelijk de bruiloft des Lams. Dat is geweldig, niet? Ja, een bruiloft te Kana in Galilea, het Galilea der heidenen. Ja, want het is een bruiloft waar genodigd worden door het, door de weerspannigheid van Israël, toch dat ze niet wilden komen tot 2 keer toe op de bruiloft, dat nu niet alleen in de toekomst Joden worden genodigd, maar ook heidenen worden genodigd. En dan is er sprake van water, wat gegoten wordt in 6 stenen watervaten. Dat wordt uitgegoten. Geest wordt uitgegoten. Leven wordt uitgegoten. En water wordt wijn. Daar word je vrolijk van, of niet van mij. Ja. Daar word je geestig van. Geestelijk leven wordt uitgestort. Nieuw leven wordt uitgestort. Daar spreekt die bruiloft de Kana van. Ja. Ga je dan door, dan zou je denken, nou, we lazen net in Matthäus 10, dat ze niet op een weg naar heidenen mochten gaan en ook in een stad van Samaritanen mochten binnengaan. En waar begint Johannes nou direct mee, na de bruiloft de Kana te beschreven te hebben? In het Galilea der heidenen. Dan gaat hij gelijk beschrijven in Johannes 4 een gesprek met een Samaritaanse vrouw. Wat doet de Heere Jezus in vredesnaam in Samaria? Het is voor een Jood ging met een wijde boog om Samaria heen. Maar het Johannes evangelie binnen de kortste keren zit je met de Heere Jezus in Samaria. Of niet? En is hij in gesprek met een Samaritaanse vrouw. En wat is de conclusie van die Samaritaanse vrouw? In vers 40. Nou, ze luistert hem aan. Ze wordt zo aangesproken door de Heer en Heiland, komt tot geloof. En wat doet ze? Ze gaat naar haar eigen stad. En vertelt en getuigt daarvan over de Heer Jezus. En dan zegt ze, in vers 39. En uit die stad geloofden velen der Samaritanen in hem om het woord der vrouw die getuigde. Hij heeft mij gezegd alles wat ik gedaan heb. Toen dan de Samaritanen tot hem kwamen, verzochten zij hem bij hen te blijven. En hij bleef daar, hoe lang? 2 dagen. En hoe lang in feite is Jezus Christus uit Israël weg en bevindt hij zich heden ten dagen onder de Samaritanen? 2 dagen. En nog veel meer werden er gelovig om zijn woord. En ze zeiden tot de vrouw, wij geloven niet meer om wat gij zegt, want wij zelf hebben hem gehoord en weten dat deze waarlijk de heiland van Israël is. Nee, de heiland der wereld is. En wat geloven mensen in deze 2000 jaar? Dat de Heer Jezus is de heiland der wereld. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Dat is de prediking van vandaag. Dat is de bedeling van Johannes. En als u dit gelezen hebt al, dan weet u gelijk wat bedelingen wel zijn en niet zijn. Bedelingen zijn dus geen tijdsperiode zoals de heer Schofield begon te leren. En dat zelfs Johannes de Heer en ook velen die hem daarin volgden, begonnen te spreken over een tijdsbedeling. Nee, een bedeling heeft niks te maken met een tijdsperiode. Nee, een bedeling heeft te maken met een bedeler die een bediening, een bedeling uitoefent van Gods wegen en een boodschap van Gods wegen bekend maakt. En wat ondervind je? Dat toen die stad in brand gestoken werd, in feite hier, dat daarna in feite daar een bedeler van Gods wegen optreedt, namelijk, en hoe heet die? Johannes de Evangelist. Naast de apostel Paulus, die ook een bedeler is, maar dan van de verborgenheid, het lichaam van Christus. En de een, Johannes, die richt zich op de wereld, En die nodigt uit om tot eeuwig leven te komen, tot wedergeboorte te komen, tot de heiland te komen, zoals de Samaritaanse vrouw tot de heiland kwam. En zelf begon te geloven dat hij de heiland der wereld is en dat ze eeuwig leven heeft. En dat ze mag nemen het water des levens om niet genade aan de heidenen. En aan de andere kant, als je tot geloof gekomen bent, dan krijg je opeens te maken in de Bijbel met apostel Paulus. Die zegt, ja ho eens even, jij bent kind van God, maar ik heb nog een veel mooiere boodschap. En als je nou door de Heer je laat leiden en door de Heer je laat opvoeden, dan zal de Heer je leiden van heerlijkheid tot heerlijkheid. En dan zal je opeens groeien van het kindschap naar het zoonschap. En als je zoon bent, dan mag je erven. En er zit een erfdeel aan vast. En ik mag verkondigen dat er een roeping is van boven. Een heilige roeping. En die roeping mag je verstaan. En als je die roeping vastmaakt, dan zou je die prijs, de roeping Gods, niet mislopen. Dan zou je erfdeel in ontvangst nemen. Enzovoort. Maar is wel nodig dat je die roeping vastmaakt. Vers 43. Bleef de Heer Jezus in Samaria? Nee. Zal de Heer Jezus altijd, als het ware, tegen Israël zeggen, Loami, niet mijn volk, Lorugama, geen ontferming gevonden? Nee, want staat in vers 43. En na die 2 dagen vertrok hij vandaar naar Galilea, want Jezus zelf had getuigd dat een profeet in zijn vaderland niet in ere is. Na 2 dagen, in feite, keert hij terug waar hij was. Johannes laat zien, in Johannes 10, dat de Heer Jezus al verkondigde, als we over die schapen nadenken, hè, want ze werden eerst gestuurd op de verloren schapen van het huis Israëls, en ze mochten niet op een weg naar heidenen, en niet een stad van Samaritanen binnengaan. Nu is het juist omgekeerd in deze tijd. En wat zegt de Heer in Johannes 10, vers 14. Johannes 10, vers 14. Ik ben de goede herder. En ik ken de mijne. En de mijne kennen mij. Gelijk mij de Vader kent en ik de Vader ken. En ik zet mijn leven in voor de schapen. Welke schapen? Nog andere schapen heb ik. Die niet van deze stal zijn. Die niet van de stal van het huis van Israël zijn. Ook die moet ik leiden. En zij zullen naar mijn stem horen. En het zal worden 1 kudde. Met 1 herder. Die verloren schapen van het huis Israëls. Plus die andere schapen die niet van het huis Israëls zijn. Maar wel de Heer Jezus kennen als de goede herder. Die hem kennen als de deur der schapen. En die door de deur zijn binnengegaan. En daardoor behouden worden. En zijn stem kennen. Het zal worden 1 kudde. Met 1 herder. En dat zijn gezamenlijk straks in de toekomst. Die groep die als gasten het privilege hebben om het koninkrijk der hemelen binnen te gaan, het koninkrijk der hemelen te zien en als gasten aan te zitten aan de bruiloftsmaaltijd des lams. Zalig zij die aanzitten aan de bruiloftsmaaltijd des lams. Dat is die groep. En in feite zien we dus dat er 2 bedelingen, beetje geteld 2 bedieningen, 2 rentmeesterschappen naast elkaar in deze tijd lopen. Namelijk die van Johannes en die van Paulus. Schofield, door zijn verkeerde uitleg van bedeling, heeft ervoor gezorgd dat veel mensen dat foute taalgebruik hebben van tijdsbedeling, tijdsperiode. En er wordt vaak verkondigd dat deze periode waarin wij leven van 2000 jaar, een verborgen periode is. En dat dat dan de verborgenheid is. Nee, dat is niet zo. Laten we wel wezen, is die periode in het Oude Testament verborgen? Wel nee, als ik naar Hosea ga, dat hebben we gedaan vanmorgen. Dan lees ik daar dat ze zullen zitten, als ze teruggekocht worden, vele dagen, zonder koning, zonder offer, zonder efod, zonder terafien, zonder enige gemeenschap met God. Dan staat er heel duidelijk. En na 2 dagen zullen wij terugkeren tot de Heer. En op de 3e dag zal Hij ons doen herleven. Als je gaat naar de feesten des Heren. In Leviticus 23. En je ziet alle typologie van die feesten aan je ogen onttrekken. Dan zie je daar opeens dat er een geweldige gap zit. Een geweldige ruimte zit. Tussen de eerste feest die tot en met Pinksteren plaatsvinden. En na Pinksteren wordt het opeens ongelooflijk stil in Israël. En wordt er geen feestje gevierd. En gaan er maanden voorbij voordat er weer grote verzoendag is. Het loofhuttenfeest aanbreekt. En daar de glorie is. En het gaat allemaal worden ingeluid met het bazuinenfeest. En we lezen dat. En we zien ook in de Bijbel dat de bazuin straks zal klinken. In de toekomst. Als Christus wederkomt. Dat loofhuttenfeest komt. Een beeld van 1000 jaar vrederijk. En het grote verzoendag zal zijn voor Israël. Dat Israël weer verzoend zal worden met God. Daarom in de Bijbel, in de typologie en ook in de profetieën. Is wel heel duidelijk. En dat voorzegt de Heer Jezus hier ook zelfs. Hè? In die gelijkenissen, als je het maar zo wilt lezen. Ja, dan is deze periode waarin wij leven helemaal niet verborgen. Nee, wat verborgen is, is... dat voor de grondlegging der wereld in feite God in zichzelf voornam dat er een groep gelovigen mag zijn die geroepen wordt met een roeping van boven en die mag behoren in Christus en samen met Christus mag worden mede opgewekt, mede levend gemaakt en mede gezet in de hemelse gewesten in Christus, die de hoop mag hebben dat als wij heen gaan, dat we bij de Here zijn, wat verreweg het beste is. En dat we met Christus mogen verschijnen in heerlijkheid. En dat ons erfdeel boven is. Dat was verborgen. Dat was uniek. Dat was nog nooit aan een mensenkind geopenbaard. Dat moet u wel zien. Maar naast die prediking van de apostel Paulus zie je dus in deze tijd ook de prediking van Johannes. Als je gaat naar Johannes 20, of sorry, 21, helemaal het eind van het Johannes-evangelie, dan wordt Petrus in Johannes 21 in ere hersteld. Hè? Hij mag zijn bediening opnemen om die schapen en die lammeren te gaan weiden. Die verloren schapen van het huis van Israël. Hij mag dat gaan aanvangen vanaf de Pinksterdag. En als de Heere Jezus dan die relatie met zijn dienstknecht Petrus heeft hersteld. En Petrus de opdracht heeft gegeven. Vers 15. Toen zij dan de maaltijd gehouden hadden. Zeide Jezus tot Simon Petrus. Simon, zoon van Johannes, hebt gij mij waarlijk lief. Meer dan deze. Hij zeide tot hem. Ja, Heere, gij weet dat ik u lief heb. Hij zeide tot hem. Wijd mijn lammeren. En zo gaat het steeds. En hij zeide ten tweede male, weet het tot hem, Simon, zoon van Johannes, hebt gij mij waarlijk lief? En hij zeide tot hem, ja, Heer, gij weet dat ik u lief heb. Hij zeide tot hem, hoed mijn schapen. Vers 17, hij zeide ten derde male tot hem, Simon, zoon van Johannes, hebt gij mij lief? Petrus werd bedroefd dat hij voor de derde maal tot hem zeide, hebt gij mij lief? En hij zeide tot hem, Heer, gij weet alles, gij weet dat ik u lief heb. Jezus zeide tot hem, wijd mijn schapen. Jij weet niet, het weiden der schapen, maar dan helemaal gericht op Israël. In de handelingen mocht Petrus dat gaan doen. Hij had de Heer 3 keer verloochend. En 3 keer vraagt hier de Heer, hebt gij mij lief? En dat heeft hem aan denken gezet, hoor, deze Petrus. En hem terug doen denken aan die avond dat hij daar in het huis van de hoge priester Christus tot 3 keer toe verloochende. Maar toch, Petrus beleidt het hier dat hij de Heer lief heeft. Hij beleidt ook heel wat in zijn hart. Maar misschien niet openlijk wordt gezegd hier. En de Heer vergeeft. En hij herstelt hem hier in zijn rol van dienstknecht. Om die lammeren, die schapen te weiden en te hoeden. Van het huis van Israël. Maar dan gaat het dan zo verder. En dan gaat het ook over de dood van Petrus. Want vers 18 zegt dan. Voorwaar ik zeg u. Toen gij jonger waart, omgordet gij uzelf. En gij gingt waar gij wildet. Maar wanneer gij eenmaal oud wordt, zult gij uw handen uitstrekken, en een ander zult u omgorden en u brengen waar gij niet wilt. Dit zeide hij, zegt Johannes, om te kennen te geven met welke dood hij God verheerlijken zou. En de overen grepen zijn slaven, mishandelden en doodden hen. Dat heeft Petrus meegemaakt. En dit gezegd hebbende sprak hij tot hen: volg mij. En Petrus zich omwende, zag de discipel volgend, die Jezus lief had, die zich bij de maaltijd aan zijn borst geworpen had en gezegd had: Heere, wie is het die u verraadt? Wie was dat? Johannes. En wat denkt Petrus nou? Ja, dat is mijn dienst. En zo eindigt mijn dienst met het hoeden van de schapen van het huis Israëls. Dat loopt fout af. Ik word gebracht op een plaats waar ik niet wil. En ik zal daar sterven. En ook Johannes, die hem overleefd heeft, zegt dat dit, dat deze hier sprak over welke dood hij God verheerlijken zou. Maar Petrus denkt na en denkt van, maar hoe zal het gaan dan met de bediening van Johannes? En wat zegt de Heere dan? Vers 21. Toen hij deze zag, zeide Petrus tot Jezus: Heere, maar wat zal met deze gebeuren? Hij staat er, wat zal deze doen? Jezus zei tot hem: indien ik wil dat hij blijft totdat hij komt, wat gaat het u aan? En Johannes eigenlijk blijft totdat de Heere komt. Want hij voert door middel van zijn evangelie zijn bediening uit aan de wereld om aan een ieder, in feite de Heere Jezus Christus, de heiland ter wereld, te prediken. Indien ik wil dat hij blijft totdat ik kom, wat gaat het u aan? Volg gij mij. Dit gerucht ging dan uit onder broeders dat die discipel niet sterven zou. Doch Jezus had niet tot hem gezegd dat hij niet zou sterven, maar indien ik wil dat hij blijft totdat ik kom, wat gaat het u aan? De opmerking die Johannes er zelf aan geeft, dat gerucht niet correct is. De Jezus bedoelde er wat anders mee. En net zoals in feite de bediening van Paulus, ook vandaag de dag, tot op de dag van vandaag, nog steeds wordt uitgeoefend ten aanzien van de bediening van de verborgenheid, zien we ook dat de apostel Johannes zijn bediening uitoefent tot op de dag van vandaag. Kan je dus, om de vraag van verleden keer te beantwoorden, spreken van vandaag de dag, dat je mag spreken van wederom geboren christenen, mijn antwoord daarop luidt ja. Ik geloof dat er tegenwoordig, door de evangelisatie, die al eeuwenlang in feite plaatsvindt, en waar Johannes' evangelie de hoofdrol altijd in speelt, dat door die boodschap vanuit Johannes, die gericht wordt op een ieder, velen uit deze wereld komen tot het geloof in Jezus Christus. En dat zij vormen, samen met Israël van de toekomst, de genodigden tot het feest. De kinderen Gods. Ik geloof ook dat de apostel Paulus aan de andere kant met zijn bediening van de verborgenheid juist de roeping juist geeft aan die kinderen Gods om hen verder te leiden in het geloof. En dat ze mogen opgroeien dan als gelovigen van het kindschap tot het zoonschap. Het is niet aan ons hoor om uit te maken wie kind is. En wie zoon is, dat moeten we maar overlaten aan Gods kant. Maar er is wel onderscheid. Zo is er ook onderscheid in deze gelijkenis van het koninklijke bruiloftsmaal. Dat onderscheid is er. Want allen worden genodigd, zowel slechten als goede. En er zit blijkbaar een slechte tussen. En die slechte die gaat er tussenuit. In deze gelijkenis. Maar voor we daar aandacht aan geven, denk ik dat ik ook u moet laten zien dat met nadruk deze bediening van Johannes zich uitstrekt tot de voleinding van de eeuw, de Centaleia van de Aion. Er zit een dubbeling in het Johannes-evangelie. Het Johannes-evangelie eendeels wordt gebruikt in geestelijke zin hier en nu, maar krijgt eigenlijk echt zijn profetische eindvervulling in de toekomst. Als je Johannes 4 opslaat, nogmaals met het gesprek met die Samaritaanse vrouw, dat slaat op de tijd ook van vandaag. dan zegt de Heer Jezus, als het gesprek tot een hoogtepunt komt, in vers 22, tegen de Samaritaanse vrouw: gij aanbidt wat gij niet weet. Wij aanbidden wat wij weten. Want het heil is uit de Joden. Maar de ure komt en is nu, dat de waarachtige aanbidders de Vader aanbidden zullen in geest en in waarheid. Want de Vader zoekt zulke aanbidders. God is geest. En wie hem aanbidden, moeten aanbidden in geest en in waarheid. Wat Jezus hier zegt is dat de ure komt en is nu. Die uren, en we hebben bij die uren, bij die andere gelijkenissen al stilgestaan, over dat laatste uur, weet u nog wel, van Matthäus 20, in die gelijkenis, dat er nog in dat laatste uur die arbeiders moesten uitgaan, de uren komt, en is nu. En in feite is dat in het Johannes-evangelie, de twee tijdniveaus in het Johannes-evangelie. Aan de ene kant heeft de bediening van Johannes betrekking op de dag van vandaag en krijgt het zijn, door middel van de evangelisatie vormt het dat er mensen komen in deze wereld tot geloof in Christus. Maar aan de andere kant, die uren dat het echt in vervulling gaat en dat het uitloopt op die bruiloft, dat is in die uren die komt, in die laatste uren. Maar wat zal er in die uren gebeuren? In die uren zal het evangelie van het koninkrijk, en dit is het evangelie van het koninkrijk, het is deze koninkrijk hier, zal dat evangelie van het koninkrijk aan alle volkeren tot een getuigenis gepredikt worden. Aan alle creatuur. En alle volkeren zullen, zoals Matthäus 24, Matthäus 28, Lucas 16, je kan al die tekstplaatsen wel gaan opzoeken erbij, maar dat vraagt te veel tijd. He, dat hebben we met elkaar wel eens meer gedaan. Dat in die tekstplaats het uitdrukking komt dat aan de volkeren het evangelie verkondigd zal worden. Dat zal een wedergeboorte op deze aarde teweeg brengen. De wedergeboorte niet alleen van Israël, maar ook de wedergeboorte van de volkeren. Wat uitloopt op een bruiloft. Die eindtijd is niet zo zwart hoor als men altijd maar denkt. Nee, die eindtijd is een zaaiing. En die draagt vrucht. En het is met nadruk, dat is de structuur, de onderliggende structuur eigenlijk van Johannes. 8 tekenen. En voor wie zijn de tekenen in de Bijbel? Tekenen in de Bijbel zijn niet voor u en voor mij, maar tekenen in de Bijbel zijn tekenen voor welk volk? Altijd voor het volk Israël. En het zijn 8 tekenen in Johannes. En Johannes is een evangelisch schreef nadat Israël Lo-Ammi geworden was. Ziet in feite ook uit naar de toekomst dat de uren komt. Op de jongste dag. Wat komt er nu ook hier naar boven komt in de Johannes evangelie. De opstandingsdag. Die uren komt. En dat aan heel de wereld. Door een bekeerd Israël. Het evangelie van het koninkrijk zal worden gebracht. En het is dit evangelie van Johannes. Met nadruk. Wat het gelovige Israël. Als een priestervolk. Die in ontferming is aangenomen. Aan de volkeren zal vertellen. En aan de mensen in de volkeren. Daarom kan ook in Matthäus 25. De volkeren voor de Heer worden gesteld bij zijn komst op aarde. En ook gescheiden worden als schapen en als boeken. Aan de linker en de rechterkant. Daarom zullen volkeren voor Christus wederkomt. In die voleinding van de eeuw. In die voleinding der aion. Ook tot discipelen worden gebracht van de Heer Jezus Christus. Maak de volkeren tot mijn discipelen. Dat zal geschieden. Met het evangelie van Johannes in de hand. Slechten en ook goeden. Laten we teruggaan naar het uitstapje naar Johannes. Die bediening die in Matthäus 22, waar hij naar uitziet, naar die dubbeling. Voor de tijd van vandaag, maar ook de uren komt. Nodig allen. En die uitnodiging tot de bruiloft zal in de toekomst door een Israël nog veel uitvoeriger worden gebracht als die uren komt dan heden ten dagen. Want heden ten dagen is het maar een voorvervulling. Gaat Vers 9, daarom naar de kruispunten der wegen en nodigt allen die ge aantreft tot de bruiloft. En die slaven gingen naar de wegen en verzamelden alle die ze aantroffen, zowel slechten als goeden. En de bruiloftzaal werd vol met hen die aanlagen. Toen de koning binnentrad om hen die aanlagen te overzien, zag hij daar iemand die geen bruiloftskleed aan had. En hij zeide tot hem, vriend, hoe zijt gij hier gekomen zonder bruiloftskleed? En hij verstomde. Toen zeide de koning tot de bediende, bind hem aan handen en voeten en werpt hem uit in de buitenste duisternis, daar het geween zijn en het tandengeknars, want velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren. Lees hier gelijk achter Johannes 15. En ik geef geen commentaar, maar vergelijk in uw gedachten. Wat we net lazen in Matteüs 22, maar Johannes 15 vanaf vers 1. Die bekende woorden. Ik ben de ware wijnstok en mijn vader is de landman. Elke rank aan mij, die geen vrucht draagt, die vertroetelt hij. Nee, die neemt hij weg. En die wel vrucht draagt, snoeit hij, opdat zij meer vrucht dragen. Gij zijt nu rein om het woord dat ik tot u gesproken heb. Blijf in mij gelijk ik in u, evenals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, als zij niet aan de wijnstok blijft, zo ook gij niet indien gij in mij niet blijft. Ik ben de wijnstok, gij zijt de ranken. Wie in mij blijft, gelijk ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder mij kunt gij niets doen. Wie in mij niet blijft, is buitengeworpen. Als de rank en is verdord. En wat gebeurt ermee? En men verzamelt ze. En werpt ze in het vuur. En ze worden verbrand. Zo wordt het nooit gelezen, hè? Als hierover gesproken wordt, Johannes 15, dan is er alle aandacht aan de rank en het vruchtdragen, noem maar op. Ja, we lezen maar. Maar hoe we de rest moeten verklaren. Ja, daar wordt maar gauw overheen gelezen. Of de. Wordt wat vergeestelijkt, om het wat minder erg te maken. En dan lezen we niet over het sleepnet, neergelaten in de zee, wat alles bijeenbrengt, allerlei, zowel slecht als goede vis. Waar we ook al lazen over dat wenen en tanden geknarst, maar dan lezen we bijvoorbeeld vers 36, die andere gelijkenis, over het onkruid. Matteüs 13, vers 36. Toen liet hij de schade gaan en ging naar huis. En zijn discipelen kwamen bij hem en zeiden, maak ons de gelijkenis van het onkruid in de akker duidelijk. Hij antwoordde en zeide, die het goede zaad zaait is de zoon des mensen, is dus Christus. De akker is de wereld. Het goede zaad, dat zijn de kinderen van het koninkrijk. Het onkruid, dat zijn de kinderen van de boze. De vijand die het gezaaid heeft, is de duivel. De oogst is de voleinding, de suntaleia van de aion, van de eeuw. De maaiers zijn de engelen. Zoals nu het onkruid verzameld wordt en het vuur verbrandt, zo zal het gaan bij de voleinding der wereld. De zoon des mensen zal zijn engelen uitzenden en ze zullen uit zijn koninkrijk verzamelen al wat tot zonde verleidt en hen die de ongerechtigheid bedrijven. En ze zullen hen in de vurige overwerpen. Daar zal het geween zijn en het tandengeknars. Dan zullen de rechtvaardigen stralen als de zon in het koninkrijk hun vaders. Wie oren heeft, die horen. We zien uit deze teksten, ook met Johannes 15 weer, loopt helemaal parallel hoor. Johannes loopt niet uit de maat. Het is best wel ernstig in al die gelijkenissen en de voorbeelden die de heiland aanhaalt. Ook al wordt dat in de prediking vaak verzacht. Maar dat zit vast aan die prediking straks in de toekomst van het koninkrijk. Wie niet voor mij is, is tegen mij. En je kan je wel voordoen als, en wel een beetje meelopen met, maar als het in je leven in de praktijk ontbreekt aan vrucht, wat er normaal zou moeten komen, ja, dan sta je er in feite buiten. Dat lees je ook als je naar Openbaringen 19 gaat over die bruiloft des lams. Want in Openbaringen 19 wordt nog wel wat meer gezegd. Want als we nou willen weten wat dat bruiloftskleedje nou is, wat ze moeten aan hebben hier in die gelijkenis van Matteüs 22, dan lezen we uitvoerig in Openbaringen 19 wat die bruiloftskleed is. Daar hoeven we niet moeilijk over te doen. Dan lees ik in vers 7. Laten we blijde zijn en vreugde bedrijven en hem de eer geven, want de bruiloft des lams is gekomen en zijn vrouw heeft zich gereed gemaakt en haar is gegeven zich met blinkend en smetteloos fijn linnen te kleden. Want, wat is dan dat kleedje, dat bruiloftskleed? Want dit fijne linnen zijn de rechtvaardige daden der heiligen. Het zijn daden. Het zijn werken der heiligen. Het is vrucht. De vruchten. En hij zei tot mij, schrijf zalig zij die genodigd zijn tot het bruiloftsmaal des lams. Dat is Matteüs 25. Dat is in feite je roeping verstaan en je roeping vastmaken. Ook Petrus zegt in zijn tweede Petrusbrief, sla maar eens op, 2 Petrus 1, en dan lees ik maar vanaf vers 5, voor het verband. En Petrus met zijn dienst richt zich dus in de handelingen met name op het volk van Israël. En wat zegt hij dan in feite tegen Israël? Vanaf vers 5. Maar schraagt om deze reden met betoon van alle ijver door uw geloof de deugd. Door de deugd de kennis. Door de kennis de zelfbeheersing. Door de zelfbeheersing de volharding. Door de volharding de godsvrucht. Door de godsvrucht de broederliefde. En door de broederliefde de liefde jegens allen. Want als deze dingen bij u aanwezig zijn en overvloedig worden, laten zij u niet zonder werk of vrucht voor de kennis van onze Heere Jezus Christus. Dan heb je die rechtvaardige daden. Dan heb je die vrucht van Johannes 15 en die rechtvaardige daden van Openbaringen 19. Zo werkt dat. Het een volgt op het ander. Vers 9. Want bij wie zij niet zijn. Oh ja. In Matteüs 22. Daar hebben we iemand bij wie ze niet worden gevonden. Vriend. Waar is je bruiloftskleed? Of tegen drank? Waar is je vrucht, joh? Want bij wie ze niet zijn. Die is verblind in zijn bijziendheid. Daar hij de reiniging van zijn vroegere zonden heeft vergeten. Beijvert u daarom des te meer, broeders, om uw roeping en verkiezing te bevestigen. Want als gij dit doet, zult gij nimmer struikelen. Want zo zal u rijkelijk worden verleend de toegang tot het eeuwige koninkrijk van onze Heere en Heiland Jezus Christus. Dit wordt al tot Israël gezegd. En in Matteüs 22 gaat het voor een groot gedeelte wel ziend op dat laatste uren. En dan niet op de kant van de genodigde Israël, maar de kant van de genodigde wereld, de heidenen en ieder die genodigd worden in die laatste uren in de toekomst. Maar het is niet zo van we nemen de Heer Jezus aan een halleluja prijs de Heer. We gaan maar in onze leuien. En we geloven het verder, maar we zijn behouden, het is allemaal goed. Prijs de Heer, halleluja, amen. Zo is het niet in de Bijbel. Zo is het niet in de Bijbel. Er zijn in de Bijbel roepingen. Er zijn in de Bijbel zijn er roepingen om erfgenaam te zijn. Er is een testament wat wordt geopend, straks En dan kan er worden geërfd. Maar als je een kind bent, dan zou je nimmer erven. Nimmer. Een kind kan niet erven. Die kan die verantwoordelijkheid als erfgenaam niet aan. Wat zegt Galaten 4 vers 1 en vers 2? Zoek maar eens op. Galaten 4 vers 1 en vers 2. Ik bedoel dit, zolang de erfgenaam onmondig is, verschilt hij in niets van een slaaf. Ook al is hij eigenaar van alles, maar hij staat onder voogdij en toezicht tot op het tijdstip dat door zijn vader tevoren bepaald was. Het gaat erom, ook voor ons, ook ten aanzien van die bovenhemelse roeping die Paulus in deze tijd bekend maakt. Die heel uniek is en die heel mooi is en die heel ver vervoert. Dat ook wij die roeping en die verkiezing bevestigen. Daarom staat in Efeze, niet alleen Efeze 1, 2 en 3. Maar begint gelijk, Paulus is een tweede deel van Efeze met niet alleen leerstellig ons te onderwijzen, maar ook praktisch. En begint hij gelijk met te verkondigen dat wij waardig onze roeping moeten volgen. Moeten vastmaken. Doe je dat niet, ja, dan kan je je roeping, waar je toe geroepen wordt, nimmer ontvangen. Je kan alleen maar in feite als erfgenaam je erfdeel in ontvangst nemen en ingeschakeld worden in de toekomende aionen, in Gods plan der eeuwen, als je daadwerkelijk onder Gods leiding groeit van het kindschap naar het zoonschap. Alleen de zoon erft, het kind niet, de onmondige niet, de zuigeling niet. Daar gaat het in de Bijbel om. En kan ik, broeders en zusters, om het maar heel scherp te zeggen, kan ik dat zelf doen? Nee. Kan ik zelf 1 L aan mijn lengte toevoegen? Nee. Als hier liep net een meisje rond, hè? Stel dat het meisje hier zou staan naast me. Hij zou tegen ons allemaal zeggen: ik wil ook volwassen zijn. En u moet me nou behandelen dat ik, nou tegenwoordig is een 18 of 21, hè, dat ik volwassen ben. En ik wil ook auto rijden. En ik wil ook mijn rijbewijs halen. En ik wil ook dit en ik wil ook dat. En kinderen willen dat soms. Nou, dan staan we daar glimlachend bij en weten dat dat niet kan. Want zij kan geen L aan haar lengte toevoegen. En ook in geestelijke zin kunnen wij ook zelf geen L aan onze lengte toevoegen. Het is God die vrucht moet brengen in ons leven. Hij is de landman. Hij snoeit ons. Hij is met ons bezig. Hij voedt ons op. Hij heeft er alles op gericht dat wij aan onze roeping gaan beantwoorden. En dat wij van het oude leven, van die oude mens, gaan naar de nieuwe mens. Maar dat moet hij doen. Het enige wat ik moet doen, is mij overgeven aan de heiland. Of ik nou een Israëliet ben in de toekomst, of een heiden in de toekomst, of dat je nou tot de gemeente van eerstgeborenen behoort, dat maakt allemaal niet uit. Als je wil groeien tot het zoonschap, dat je erft, en dat je deel krijgt aan de roeping, aan de kroon van die roeping, aan de prijs van die roeping, aan die prijs van die verkiezing, dan zou je die vast moeten maken hoe je aan Christus overgeven, want zonder hem kunnen wij niets doen. En toch komt het uiteindelijk op aan op daden. Op vrucht dragen. Maar dat is zijn vrucht, niet mijn vrucht. Begrijpt u dat? Als gaan weer mensen weg die zeggen: hij leert, zoals bij de keer hoorde ik later ook weer. Hij leert dat je wat moet doen. Oh, men is zo bezorgd dat we wat moeten doen. Ja, we moeten wel iets doen. Dat is in geloof ons overgeven aan de Heer Jezus Christus. Aannemen wat God zegt. Geloven. En het wordt je gerekend tot gerechtigheid. Dat is de Bijbel. Tegen hoop op hoop ingeloven. Op het woord van God ingaan. Waardig wandelen de roeping waarmee je geroepen bent. Je realiseren dat veel op het spel is, moet het ernstig te nemen. Hoe zullen wij dan ontkomen indien we er geen acht op slaan? Sommigen slaan er geen acht op. Die denken: nou, mijn zetel in de hemel is wel, zit er goed. Ja, de genade van God is groot. Want, laten we wel zijn, er zit wel verschil, hoor, in die afloop van deze gelijkenissen. Slechte en goede. Hoe loopt het nou met de slechte af? Dan ga je lezen hier bij die man die hier aan ligt zonder bruiloftskleed. Die wordt gebonden aan handen en voeten. En die wordt ja, eigenlijk bij de bruiloftsmaaltijd verwijderd. Die mag niet verder aanzitten. Die staat er buiten. In feite wordt hij buiten het koninkrijk der hemelen geplaatst. En daar weent hij. Daar knes hij zijn tanden. Dan zegt hij, ik ben die prijs misgelopen. Die kroon die ik had, die heb ik me laten nemen. Zie toe dat niemand uw kroon nemen. Laat toch niks door u de prijs der roeping Gods doen missen. Maar sommigen missen de prijs. Sommigen verspelen al hun loon, om er met Korinthe te spreken. Ze houden niets over. Dat is wening en knessing der tanden. Er zijn er ook die zich heel geestig voordoen, maar die echt de bozen zijn. Die ook kinderen van de bozen zijn. Die zich wel heel geestelijk gedragen. En dat je denkt, ja, dat is toch ook wel iemand die gelooft. Maar in werkelijkheid is het iemand die helemaal niet gelooft. Een meeloper is. En zich heel anders voordoet dan hij werkelijk is. Ja, die zullen te maken soms krijgen met die vurige oven. Hè, met het oordeel waar het vuur van spreekt. Ook sommigen zullen zelf terechtkomen omdat zij zich wel eerst misschien zich als gelovigen hebben opgesteld. En geluisterd hebben naar wat Israël heeft verkondigd. En voordat ze daarna toch hun oor hebben geluisterd naar de antichrist. En hun knie daarvoor hebben gebogen. In die eindtijd zullen mensen die dat doen, zich laten verleiden, ook delen in het lot van die antichristen, die zoon des verderfs. En ook eindigen daar in die poel des vuurs. In die vurige oven. Waar ze worden geoordeeld. Waar je feitelijk verbrandt. Daarom, broeders en zusters, in de toekomst is het een tijd dat iedereen gedwongen wordt in feite kleur te bekennen. Waar iedereen op een gegeven ogenblik ook zal blijken wie je bent. Of je onkruid bent of tarwe. Of je uit de zee komt met een sleepnet, of je goede vis bent of slechte vis. Die weggegooid moet worden. En soms sta je er helemaal buiten, soms dan word je weer helemaal teruggeworpen. Maar vaak voor heel wat mensen zal het zijn, omdat als ze buiten dat koninkrijk der hemelen staan, dat ze toch al 1000 jaar de tijd hebben, in feite, om zich van die weg te bekeren. Daar moeten we dat soort vragen, hoe dat nou met individueel, met allerlei mensen zich zal aflopen, maar aan de Here overhouden. Het is beter om van vandaag ons te herinneren dat deze gelijkenis, net zoals heel veel gelijkenissen, eindigen met die opmerking. Want velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren. Ja, de Heer roept. De Heer roept velen. De Heer roept ook vandaag velen door de bediening, de bedeling, het rentmeesterschap van Paulus. Die gericht wordt niet aan ongelovigen, maar gericht wordt aan gelovigen, aan kinderen Gods. Om te luisteren naar een roepstem van boven. Naar hogere zegeningen. Enzovoort. Naar hogere beloften. Naar een hoger erfdeel. Het is aan ons om daar gehoor aan te geven. Door het geloof heen. En onze roeping te bevestigen. Ik zou nog veel meer willen zeggen. De tijd is om. Maar ik hoop dat u het heeft kunnen grijpen. Het heeft kunnen vatten. En ook in uw hart kunt sluiten. Er zijn er maar twee. Ik had eigenlijk verwacht dat er wel heel wat zou wezen. Maar misschien bent u zo confuus. Ja. Dat u denkt, nou, laat dat eerst maar eens rustig bezinken. Dan kom ik daar nog wel eens op terug. Maar ik hoop dat ik u ja, toch aan nadenken heb gezet. En we hebben natuurlijk een thema hier aan. Opeens aangeboord. Wat ik eerlijk gezegd op een gegeven moment toch wel aandurfde. Om dat in rode is te doen. Omdat velen van u hier al enige jaren, mag ik wel zeggen, komen. En dan heb je ook een bodem om wat meer te laten zien en wat meer te vertellen. En meer door te geven. Het verklaart ook aan de andere kant een hele hoop. Maar ik kan me voorstellen, het drukt ons opeens een brilletje erbij op de neus, zou ik maar zeggen. Waardoor je opeens denkt van, oh, Ja, en wat zijn dan allemaal de implicaties die daar allemaal aan vastzitten? En die zijn best wel verstrekkend. Ik hoop dat u meeneemt van vandaag, in ieder geval, dat dit dus een nationale vervulling zal krijgen, dat allen worden genodigd in de toekomst, die uren komt. En dat met nadruk Johannes zich naar die uren uitstrekt. Hij krijgt ook zijn geestelijke voorvervulling hier en nu. En in die zin, in die geestelijke voorvervulling, vinden vele mensen dus de Heer Jezus Christus als hun heiland. En we zien dus dat apostel Paulus, en ook wij als we van die roeping van boven leren kennen, de roeping van de gemeente die zijn lichaam is, als we die, dat we met die roeping niet kunnen gaan naar ongelovigen, ongelovige vrienden, of ongelovige buren, of ongelovige kennissen, maar dat we dan echt beter het Johannes evangelie kunnen opslaan, en dat we kunnen prediken dat de Heer Jezus de goede herder is, en dat je je stem moet leren bestaan, dat je de deur moet binnengaan om behouden te worden, dat God de wereld lief heeft, dat hij het lam Gods is, wat zijn bloed heeft gegeven, dat verzoening, enzovoort, enzovoort. Daar kan je dan over spreken. En aan de hand van het evangelie van Johannes kan je op hele eenvoudige wijze juist bekend maken wie Christus is, en kunnen mensen tot de Heer komen. Maar dan is ook de taak, en vanmiddag had ik daar ook een gesprek met iemand over, die ook soms de taak om als gelovigen zuigelingen zijn geworden, wederom geboren zijn geworden, jong zijn in het geloof, om een gegeven ogenblik ook niet alleen bij de melk stil te staan, maar ook de gelovigen wat verder te leiden en naar het vaste voedsel te gaan. En aan het bekend te maken dat het nog iets anders is in de Bijbel. Alleen maar dat het kindschap en het blij zijn als een kind en het huilen als een kind, want het hoort allemaal bij een kind. Huilen, lachen. En je hoeft tegen een kind maar iets te zeggen en hij lacht weer als hij huilt. Ja. Zo wordt een kind heen en weer bewogen. Golven lijkt het wel. En zo zie je bij heel wat kinderen gods hun geestelijk leven maar heen en weer gaan. Tot ze eigenlijk, ja, tot je ze aan ze iets meer mag vertellen, als ze de vaste grond mogen vinden en ze volwassen mogen worden in het geloof. En dan moet je ze gaan vertellen van een hemelse roeping. Door heel de Bijbel heen hoor, is daar die dubbeling. Ook in het Oude Testament zie je daar aan de ene kant het kindschap en de andere kant het zoonschap. In het Oude Testament was het zo dat je van heerlijkheid op heerlijkheid geleid kan worden. In de handelingen zie je twee roepingen naast elkaar, twee bedelingen. En ook vandaag de dag zie je die dubbeling. Er zijn nog alleen maar roepingen. God roept drie zonen. Wat hij met de rest van de wereld doet, er wordt er heel hard over geoordeeld, maar moeten we maar aan God overlaten. Ja, die zich tegen die wereld tegen de Heere zich keert, krijgt met de Heere zelf te maken. Goed, om maar weer terug te keren naar vandaag. We zien dus dat het zijn letterlijke vervulling zal krijgen, zijn nationale vervulling in de toekomst. En dat die uren komt. Om in Matthäus 24, je hoeft het niet op te zoeken, maar ik lees het wel voor. En dit evangelie van het koninkrijk zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken. En dan zal het einde gekomen zijn. En Israël zal die dienstknecht zijn, die op die kruispunten der wegen gaat en allen zal nodigen, alle volken. Verder Matthäus 28, lees het ook nog maar, je hoeft het niet op te zoeken hoor. Maar die Jezus zegt, gaat dan heen tegen de 12, gaat dan heen, maakt al de volken tot mijn discipelen. Dat hebben ze nooit gedaan, maar die 144.000, ja, die zullen het doen. En doopt hem in de naam des Vaders en des Zoons en de Heilige Geestes. Geen enkele apostel is daar ooit aan toegekomen. Niemand is ooit gedoopt tot op heden in de naam des Vaders, des Zoons en de Heilige Geestes. En leert hen onderhouden al wat ik u bevolen heb en ik ben met u alle dagen tot aan de voleinding van de aion. Dit geschiedt allemaal in de Suntalaya, in die laatste periode. Goed, daar heeft Johannes mee te maken. En hij krijgt zijn geestelijke voorvervulling nu. Andere vragen? Matthäus 22, vers 12, de koning loopt de bruiloftszaal binnen en ziet daar iemand die geen bruiloftskleed aan heeft. En vers 12, en hij zeide tot hem, vriend, hoe zijt gij hier gekomen zonder bruiloftskleed? Ik hoop dat we gezien hebben aan de hand van Openbaring 19, dat het bruidskleed die rechtvaardige daden zijn der heiligen. Aan de hand ook van 2 Petrus 1, vers 5 tot en met 11. Dat het zijn de daden, dat is de vrucht. En dat Petrus oproept om die verkiezing, om die roeping te bevestigen, om die vast te maken. En dan zal je ook rijkelijk de toegang worden verleend tot het Aionische eeuwige koninkrijk van de heiland. En deze vriend, die mist dat, die heeft dus vergeten zijn roeping vast te maken. Die heeft het dus met zijn daden, zijn geloofsdaden, het beetje om met een korreltje zout genomen. Die is de heilig niet gaan volgen. Zoals die rijke jongeling. Het was hem net even te zwaar. En hij hing toch iets meer aan zijn aardse bezit. Ja, dan zou hij het verliezen. En hij verliest hier ook. De vraag is, hoe kan iemand vriend genoemd worden in die omstandigheden en toch buitengeworpen? Wie is die vriend? Nou, dat is die vriend. En hoe kan het nou dat hij toch vriend is? Maar heeft Jezus Christus aanvaard? Kan de Heere Jezus zichzelf verloochenen? Nee, zegt de Bijbel, dat kan hij niet. Maar is hij geschikt om met maar te andere gelijkenissen te spreken? Om een stad te ontvangen? Waar hij als koning of als burgemeester, om zo maar te spreken, als ware over moet regeren, het voorbeeld moet geven, als burgemeester over een stad. Nee, dat kan niet. Daar is hij niet voor geschikt. En hij wordt buiten geworpen. Hij wordt buiten het koninkrijk geworpen. En hij krijgt zijn tanden. Maar het gaat hier niet over behouden worden of niet. Het is, hij verliest hier. Wat verliest hij? Hij verliest zijn erfdeel. Wat aan dat erf, wat aan zijn roeping vastzit. Hij heeft zijn roeping niet vastgemaakt. Hij is in feite geen zoon geworden. Hij is blijven steken. Hij is zuigeling gebleven. Hij is onmondig gebleven. En steeds in de Bijbel, welke roeping je ook pakt. Het is steeds in de Bijbel zo dat de Bijbel de nadruk erop legt dat je niet onmondig moet blijven. Geen zuigeling moet blijven. En dat kost de pauze in de handeling ook. Hè? Dan maakt hij zich er zo druk om tegen de Corinthiërs. Dat ze nog onmondig zijn, dat ze nog zuigeling zijn. Hij zegt, ik moet je weer het ABC van het evangelie uitleggen. En kijk toch uit, je houdt geen loon over. Als je straks voor de rechterstoel gaat, dan zal je moeten wegdragen wat je gedaan hebt. En je hebt niks gedaan. Je zal behouden worden als door vuur heen. Je hebt geen loon, alles vergaat, hout, hooi, stoppelen. En hij wijst eigenlijk op het goud en het zilver en het edelgesteente. Dat het daarom gaat, en niet om het hout, hooi, stoppelen, onze eigen werken. Maar om Gods werken, om Gods vrucht in ons leven. En dat is met elke roeping zo. De roeping van Israël, de roeping van die gemeente die is geboren. En de gemeente, de roeping van het lichaam van Christus is allemaal hetzelfde. En ja, als je het verspeelt, ben je dan toch vriend. Ja, de Heere Jezus heeft je gekocht en heeft je betaald. Daarom, in deze gelijkenis, die vriend, die dus de rechtvaardige daden niet heeft en daardoor eigenlijk zijn privilege, zijn roeping om aan te zitten als gast, als genodigde aan de bruiloftsmaaltijd. Die uitnodiging, die stoel waar hij recht op eigenlijk had vanwege die uitnodiging, die verspeelt hij. Hij verspeelt zijn loon. Notabene dat geweldige privilege, zalig hij die aanzit aan de bruiloftsmaaltijd des lams. En hij zal als een later met zijn hand tegen zijn kop kunnen slaan. Ik was genodigd notabene op de koninklijke bruiloftsmaaltijd. En ik heb zo stom gehandeld, want ik heb de Heere niet verwacht. Ik dacht al, hij vertoeft zo lang. En ik ben, zoals later in de gelijkenissen van Matthäus 24, 25, de gelijkenis van de ponden, de gelijkenis van de arbeider, die niet in zijn arbeid blijft staan, noem ze allemaal maar op. Dan komen er uitgebreid, al die voorbeelden komen voor voorbij. Ja, dan ben je nog wel vriend. Maar het erfdeel kan je God je niet geven. Want je bent niet gegroeid. Komt het met die man goed? Nou, laten we wel zijn, broeders. Dus die roepingen in de Bijbel, als je dat een beetje gaat verstaan, dat de Bijbel eigenlijk één testament is, van kaf tot kaf, een boekrol, verzegeld met 7 zegels, die open zal gaan. En dat er 3 erfgenamen in staan. Drie geadopteerde zonen die erven, die met hun erfdeel de aarde of de hemel of de hemel de hemelen aan de slag moeten om te prediken in die erfdelen. Om de wezens, de schepselen in die gebieden te vertellen van de liefde en de genade van God, van zijn grootheid, van wie hij is, namelijk Christus. Dat je daar mag van vertellen, van de zoon die zich openbaard heeft, de zoon die de vader openbaart. Ja, dan mag je aan macht en kracht de heerschappijen, aan engelen, aan de volkeren, aan de mensen op deze aarde, mag je laten zien wie Christus is. En als je dan Gods plan zo volgt, die roepingen en het uitgeven van die erfdelen, ja, broeders en zussen, dat is maar tijdelijk. Die 1000 jaar is de tijd van de wedergeboorte. En als die 1000 jaar om zijn, de tijd van het kindschap, hè, dan geeft God in feite de volkeren, niet alleen de volken op aarde, maar de engelen in feite, en ook de machten, krachten en heerschappijen de gelegenheid om geleid te worden van de oude schepping naar de nieuwe schepping. Om op te groeien in het geloof. Om gebracht te worden, niet meer vanuit het kindschap, maar naar het, ook in feite naar de volwassenheid, naar het leren kennen, naar de kennis des Heren hebben. Want God wil uiteindelijk zijn doel bereiken, dat God zal zijn alles en in allen. Daar gaat het heen. En die roepingen zijn maar tijdelijk. Daarom is het een bijzonder voorrecht, die roepingen in de Bijbel. En tot op heden, vandaag de dag, is God in die oude schepping die onder de vloek van de zonde is gevallen, eigenlijk alleen maar bezig om uit die mensheid, het laagste schepsel wat er is, die zo diep in de zonde is gevallen, die verleid geworden is door Satan, om uit die mensheid in feite 3 zonen te adopteren die hij op een machtige wijze gebruikt om zijn geweldige genade te laten tonen. Dat wij aanschouwelijke les in genade zijn. Aan overheden, macht en kracht en heerschappijen. Aan de engelenwereld. Die begeren zijn om daarin juist een blik te slaan. Wat aan ons geschiet. Wij zijn als het ware de predikers van de toekomst. Dan hoeven we alleen maar te vertellen, te getuigen wat aan ons is gebeurd. Bij die zo diepbare gezag. Bij die niets meer kon. Dat alleen maar de genade van God is dat hij ons op zo'n hoge positie roept. En dan kunnen we zelf niets aan doen. Het is hij die dat doet. Daarom die roemen wil. Die roemen in de Heren. Die niks geen roemen van onszelf bij. En laten we dan die roeping niet verspelen. Laat niemand u de prijs doen missen. Laat niemand uw kroon nemen. Allemaal waarschuwing. En verspel je hem. Ja, dan ben je nog steeds een vriend. En hier in de gelijkenis, gelukkig maar, ben je nog steeds een vriend van de Vader. De Vader kent je wel. Het komt wel goed. Je verspeelt wel je erfenis. Je wordt al buiten geworpen. En je knerst je tanden wel. Maar de genade van God is groot. Maar laat het nou maar aan de Heer over. Laten we niet gaan oordelen over hij die geen bruiloftskleed aan had. Laten we maar eens de loep leggen op ons eigen leven. Want het gaat om kennis des Heren. Oh, ik ken de Bijbel van kaf tot kaf. Zo komen we dan bij de Heer. Zegt de Heer, nou, dat is mooi. Dat je de Bijbel uit je hoofd geleerd hebt. Ja, maar ik weet alles te vertellen van het lichaam van Christus hoor. Ik ken alle teksten. Oh ja, joh. Maar leef je eruit? Daar gaat het om. Wandel je nou ook waardig? De genodigden waren het niet waard. Ze waren het niet waardig. Wandelen waardig de roeping waarmee wij geroepen zijn? Daar gaat het om. Het gaat om kennis. Ja, kennis des Heren. Het kennen van de Heren. Het omgaan met de Heren. Het wandelen met de Heren. Daar gaat het om. Dat die nieuwe mens dat God kans krijgt, zowel in ons leven het willen als het werken te volbrengen. En dat we, doordat we ons overgeven aan Christus, ook op onze wijze in die roeping vrucht dragen en onze verkiezing en roeping vastmaken. Daarom toch vriend. Ondanks dat deze vriend zijn bruiloftskleedje vergeten is. En geen vrucht en geen daden heeft. En zijn roeping verspilt. Zijn prijs misloopt. Zijn kroon heeft laten nemen. Andere vraag is, slaat Johannes 15 ook op de Korintiërs? Dat je voor God komt te staan. En dat je behouden wordt als door vuur heen. Ja, dat is wel weer een andere roeping. Niet zozeer de aardse roeping van Israël. Of die roeping van die kinderen Gods uit deze wereld heeft te maken met de prediking van Paulus over mijn evangelie. Maar ook in die Korintiërs is het zo dat Paulus ervoor waarschuwt dat ze niet onmondig moeten blijven, maar dat ze volwassen moeten worden in het geloof. En dat als je niet zorgt dat die rechtvaardige daden er zijn, ja, dan word je behouden, ja, behouden, maar als door vuur heen. Nou, later in die gelijkenissen die volgen, en dat weet u zelf wel, de gelijkenis van de talenten, de gelijkenis van de vijf wijzen en de vijf dwaze maagden, de gelijkenis van die getrouwe en verstandige slaaf en die slechte slaaf. In die gelijkenissen die volgen, komt dat nog, datzelfde beeld, nog uitgebreid terug. Ik denk dat we het hier maar bij moeten laten.